Ons heen. Gisteren mochten we spreken in de gemeente in Limburg. En het was een gezegende tijd, een mooie tijd. En we hebben gezien hoe groot Nederland weer is. Want een ritje van 1 uur en een kwartier hebben we 2,5 uur over gedaan gisteren. Omdat ze op de A50 3 banen dichtgegooid hadden. En dan word je helemaal omgeleid via Wageningen terug. En dan mag je weer even de A50 op. Maar dan moet je een paar honderd meter verder mag je er weer af. Moet je weer terug naar Arnhem. En dan via Elst de A15 weer op. Dus we hebben gezien dat er heel veel mooie en grote huizen in Nederland staan. In Wageningen, in Elst. En onderweg van alles en nog wat. Maar we zijn op tijd aangekomen. Gelukkig waren we op tijd weggegaan en we kwamen 10 minuten voor het begin kwamen binnen. Ze hadden pizza gemaakt voor die tijd of gekocht voor die tijd. Nou, die hebben we na die tijd maar opgegeten. Koude pizza is soms ook best wel aardig te eten. Hè? Ja, had ik nog niet eerder gehad. Maar warm is beter, maar bij gebrek aan beter. Ik moest zeggen, die cake was nog beter dan de pizza trouwens. Ja. Halleluja. Maar weet je, waar we ook gaan, wat we ook tegenkomen, als we met hem gaan, zal het goed komen. We waren gewoon op tijd om de boodschap te brengen. We mochten tot zegen zijn. En zo geldt het voor ons allemaal, iedere dag. En vandaag wil ik het met jullie hebben over iets. Het heeft niet direct met moederdag te maken, maar moeders hebben het wel ervaren, want anders ben je geen moeder geworden namelijk. En de titel van vandaag gaat over de wijngaard en de zesvoudige wee. En volgens mij hebben alle moeders hebben wel weeën gehad, toch? Ja? En bij iedere wee was het halleluja, prijs de Heer, of niet?
Ja, daar kwam die weer.
Daar kwam die weer, ja. Ja, uiteindelijk was het halleluja, ja. Toch? Waar is onze kleine meid? Oh, spelen daar. Nou, dat is halleluja daar op de grond. En Galien is zich alweer voor aan het bereiden op de volgende halleluja. Maar ook op die weeën. Maar weet je, als de Bijbel spreekt over wee, wat is er dan aan de hand? Way away. Als de Bijbel spreekt over weeën, dan moeten we opletten. En de Bijbel spreekt helaas te vaak over weeën. Ik weet niet of degene die al wat langer hier zijn, ooit heb ik een keer gesproken over de 5 weeën in Habakuk. Dat God hem zei, heb het hier over en maak tafelen en schrijf daar die 5 weeën op en zet die aan de kant van de weg. Zo groot dat ze te lezen zijn. Habakuk was waarschijnlijk de eerste die een billboard gebouwd heeft. Maar niet eentje zoals bij In Person, met mooie flitsende Jos Verstappen auto's erop en zo. Maar gewoon eentje van stenen tafelen. Lijkt me al gaaf om te zien. Gewoon zo'n stenen ding van 2 bij 3 meter hoog, die aan de kant van de weg staat, met een tekst uitgehouden. Wee, komma, en dan komt hij 5 keer. Van de week waren Kitty en ik, we zijn bezig in Jesaja, en lazen we Jesaja hoofdstuk 5. En die heeft me niet meer losgelaten. Dus daar ga ik het vanochtend over hebben. En Jesaja moet je ongeveer plaatsen zo rond 700 voor Christus, iets ervoor, iets erna zal dit hebben plaatsgevonden. En wat zien we hier? Israël, o Israël, is weer van het padje af. Ze hebben er weer een zootje van gemaakt, in plaats van dat ze de Heer dienen. zijn ze weer een hele andere kant op gegaan. En wel zo erg dat God een zesvoudige wee. En niet alleen dat, hij bracht ook ten uitvoer van wat hij gezegd had. Hebben jullie hem? We gaan lezen vers 1 tot en met vers 24. Een lang stuk, maar het is nog niet eens het hele hoofdstuk. En daar staat, ik wil graag voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht stinkende druiven voort, zure druiven. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Mooi hè? Hij heeft alles aan gedaan om een geweldige wijngaard neer te zetten. Alle rommel op te ruimen en gewoon een omheinde wijngaard, veilig, ideale situatie. En er komen er geen goede druiven uit, maar zure druiven, bittere druiven, stinkende druiven. En het eerste wat hij doet, is niet de vinger naar een ander wijzen en het buiten zichzelf plaatsen, maar naar zichzelf kijken. En hij zegt, vertellen jullie mij maar, wat heb ik nog niet goed gedaan aan deze wijngaard? Weet je, dat is zo'n belangrijke les die we hier alleen al uit kunnen leren. Als er iets niet goed gaat, kijk eerst naar jezelf. En als je helemaal tot de conclusie komt, er is niks aan de hand, kijk dan verder. Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekend gaan maken wat ik met deze wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doren en distels zullen er opschieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. De NBG-vertaling zegt, de mannen van Juda zijn de wijnstokken. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie het werd geschreeuw. En dan komt het. Wee hun die huis aan huis trekken. Veld aan veld voegen, tot er geen plaats meer over is. Met andere woorden, wie huis na huis in bezit nemen. Vaak niet opeens op een eerlijke manier. En alleen u in het midden van het land gevestigd bent. De Heere van de legermachten heeft tot mij persoonlijk gesproken. Voorwaar vele huizen zullen tot een woestenij worden. Weet je, en we reden gisteren door Wageningen en Elst. En ik zag al die prachtige huizen. En ik moest aan deze tekst denken. Ik denk, hoe bijzonder. Stel al die kapitale villa's die hier staan. Die worden door één persoon, hup, die koop ik op, dat koop ik op, dat koop ik op, lekker. En dan kan ik dikke huur. En dan zegt God, ik zal ze allemaal verwoesten. Weg wat je hier op aarde vergaard hebt. Groot en mooie zullen zonder bewoner zijn. Ja, 10 bundes wijngaard zal 1 bad opleveren. En een homerzaad zal maar een Eva opleveren. Nou, vrij vertaald. Van 10 grote stukken land zal er maar 1/10 iets opleveren. En van 10 zakken met zaad wat je zaait, zal er maar 1 geoogst worden. Dus je verliest er 9. In plaats van dat je er 10 zaait, hoop je toch minimaal dat je er 20 gaat oogsten. Want dan heb je die 10 die je gezaaid hebt, plus 10 winst, toch? Maar nu zal het zo zijn, gooi je er 10 zakken zaad op, krijg je er maar 1 zak zaad voor terug. Wee hun die s'morgens vroeg opstaan en op sterke drank uit zijn. Daarmee doorgaan tot de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. Harp en luid, tamboerijn en fluit en wijn. Dan zijn hun drinkgelachen. Voor de daden van de Heer hebben zij geen oog. Het werk van zijn handen zien zij niet. Daarom zal mijn volk in ballingschap gaan. Het heeft geen kennis. Zijn hooggeplaatsten zullen verhongeren. En zijn mensenmenigte zal van dorst versmachten. En daarom zal het graf zijn keel wijd opensperren en zijn muil wagenwijd open doen. Zodat zijn adel en zijn mensenmenigte erin neer zullen dalen. Met hun gejoel en uitgelaten gehuppel. Dan zal de gewone man gebuk gaan, de man van aanzien vernederd worden. En de ogen van de hoogmoedige, van de trotse, zullen neergeslagen zijn. Maar de Heere van de legermachten zal verhoogd worden door het recht. En de heilige God zal geheiligd worden door gerechtigheid. En lammeren zullen er grazen, al was het hun weide. En van de puinhopen van de wereld doorvoeden, zullen vreemdelingen eten. Van de puinhopen van de wereld doorvoeden, zullen vreemdelingen eten. Wat gebeurt er op het ogenblik in Europa en in ons land? Wee hun die ongerechtigheid naar zich toetrekken met koorden van valsheid. En zonde als met dikke wagentrouw. Dit zeggen, laat hij haast maken. Vaart zetten achter zijn werk, zodat wij het zien. Laat het naderen, laat het komen, het raadsbesluit van de heiligen van Israël, zodat wij er kennis mee maken. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen ogen wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. En wee hun die een held zijn in wijn drinken en dappere mannen in het mengen van sterke drank. Die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk. Weet je wat het vrij vertaald is? Die omkoopbaar zijn. Maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen. Daarom, zoals een vuurtong stoppels verteert en stro door een vlam ineenzinkt, zo zal hun wortel vermormd zijn. En hun bloesem opstuiven als stof, omdat zij de wet van de Heere van de legermachten afgewezen hebben en het woord van de Heilige van Israël verworpen hebben. Amen. Prijs God, wat een heerlijk woord voor Moederdag. Of niet dan? Toch? Zijn we er blij mee? Dan ga je, aan het eind gaan we blij worden, dat beloof ik je. Ja, 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 ja.
We zijn niet omkoopbaar.
Nee. Als het goed is, niet. Maar je hoeft ook niet omkoopbaar te zijn om blij te worden. Want er is hoop. Door alle weeën heen is er hoop. Moeders, door alle weeën heen hadden jullie hoop, toch? Op een goede afloop. Gerlien zit zo. Dus die is volgens mij misschien nog wel degene die uit de meest recente geschiedenis daarover kan spreken. Weet je, hier, Israël, is weer eens afgedwaald. En Israël, ze horen wel, maar ze horen niets. En ze zien wel, maar ze zien het niet. En er stond ook, ze hadden er geen kennis van. Omdat ze zich veel te druk maakten over allerlei andere dingen in de wereld. En uiteindelijk stuurt God, daar eindigt dit hoofdstuk mee, met een volk uit een vreemd land. Uit Assur. En God stuurde vaker het volk van Assur om Israël te richten. En weet je waar Assur ligt? Wie? Syrië. Denk er maar eens over na. In de laatste 4-5 jaar. Wie zijn er naar Europa gekomen? Verder zeg ik niks. De wijngaard in vers 1 tot 4 spreekt ook vandaag de dag. Want je kunt zeggen, ja, dit was 700 voor Christus ongeveer. Maar wat moet ik er vandaag mee? Vandaag de dag zou je kunnen zeggen dat het beeld van de wijngaard is het beeld van de gemeente. Je zou zelfs kunnen zeggen, is het beeld van ons land. En als je het heel persoonlijk maakt, net zoals de Heer hier deed van, die Heer van, wat heb ik er nog niet aan gedaan om het goed te maken? Zou je kunnen zeggen, dit is mijn wijngaard, persoonlijk. Mijn land. En we hebben net in het voorjaar de parallelstudie over het innemen van de land van belofte gehad, toch? Het begint hier in Jeruzalem. En weet je, wij zijn zo gezegend. Want wat zij toen nog niet hadden, hebben wij wel. God heeft er alles aan gedaan om ons het gereedschap te geven om een goede wijngaard neer te zetten. Wat is het gereedschap wat wij ontvangen hebben? De Bijbel. Doet hij het? We gaan vandaag gooien. Jullie gaan meedoen vandaag. Het is niet alleen lekker luisteren en hangen achterover.
Hallo.
Ja, hij doet het. Je mag in het zwarte ding spreken en dan gaat het goed komen. Wie nog meer? De Bijbel. Wat hebben we nog meer ontvangen aan gereedschap?
Heilige Geest.
Heilige Geest. Ja, de twee belangrijkste gereedschapstukken die we nodig hebben. Maar God zei, dat is voor mij nog niet genoeg. Want wat deed hij nog meer? Hij stuurde Jezus. En Jezus heeft het voorgeleefd, heeft laten zien hoe je hier op aarde als kind van God, als zoon Gods, mag wandelen. En vervolgens, toen hij naar de Vader was gegaan, waren de apostelen hier. En de profeten die het voorgedaan hebben. En die lieten zien hoe ware profeten en apostelen op aarde functioneren. En ik beloof je één ding. Ik heb niets tegen 5-sterrenhotels. En ze mogen voor mij ook af en toe in 5-sterrenhotels zitten vandaag de dag. Maar de apostelen en profeten in die tijd zaten niet in een 5-sterrenhotel. Af en toe moesten ze schuilen in holen, spelonken. Zonder eten, zonder kleren. Geslagen, vervolgd. Waarom? Om het woord van God wat ze brachten. Maar ze lieten zich niet omkopen. Ze lieten zich niet van hun doel afbrengen. Ze hebben het volgeleefd. En dat is voor ons één grote zegen, mensen. Want wij kunnen vanuit het woord van God zien dat als we werkelijk hem op de eerste plaats zetten, hem zoeken en met hem wandelen, wat het resultaat daarvan is. En zij misten dat hier in die tijd nog. Dus wij zijn eigenlijk bevoorrecht, toch? Of zie ik dat verkeerd? Maar als je kijkt in vers 5 en 6, dan zie je dat God ging handelen op basis van de vruchten die zij zelf gezaaid hadden. Wat zegt Galaten 6 vers 7? Wat je zaait, zul je oogsten. En Matteüs 7, vers 20, 21, 22 kennen jullie allemaal. Hè? Hier hebben wij niet dit gedaan, dat gedaan, zus gedaan, zo gedaan. Maar vers 20 zegt, zo zult gij hen herkennen. Waaraan? Aan de vruchten. Zijn het zoete vruchten? Zijn het zure, bittere vruchten? En we zien hier dat dorens en distels gaan groeien. Waar staan dorens en distels voor, geestelijk gezien? Denk aan de gelijkenis van de zaaier in Markus 4. Vier verschillende gronden. Eén daarvan, het zaad werd gestooid. Maar dorens en distels kwamen op. En wat gebeurde er met het zaad? Het werd verstikt. Dorens en distels, geestelijk gezien, staan voor zonde en ongerechtigheden in ons leven. En als we daar niet mee aanpakken en niet mee afrekenen, zal het zaad wat gestrooid wordt, het woord van God, zal verstikt worden. En kan niet tot zegen komen. Daarom is het zo belangrijk dat we ons bekeren van de troep. Daarom zei Petrus ook meteen op de dag van Pinksteren, bekeert u en laat u dopen. Hij zegt niet, laat u dopen. En daarna zullen we eens nadenken of er nog wat te bekeren valt. Hij zegt, eerst je rotzooi opruimen. En dan door het waterbad in een nieuw leven met Jezus opstaan. Voor zover je weet dat je rotzooi in je leven hebt. Wat je niet weet, weet je niet. Daar hebben we de Heilige Geest bij nodig om dat te openbaren. En als je dan kijkt in vers 7. Dan zegt God hier. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Ondanks wat er gebeurt, heeft hij nog steeds vreugde in zijn kinderen. Want God kijkt voorbij het probleem. Maar hij zegt ook, wat je zaait, zul je oogsten. Als de duivel recht heeft in jouw leven om te rotzooien, op basis van dat recht mag hij dat doen. En God zegt, ja, het spijt me, daar waar recht is, is recht totdat jij het recht verbreekt. En dan ga ik jou daar helpen. Maar tot die tijd heb jij het recht gegeven om te rotzooien. Ik maak hem altijd gewoon de meest simpele en praktische. Rode stoplichten zijn om te stoppen. Nou, en als wij stoppen voor het rode stoplicht, kan God ons daarmee helpen. En voorkomen we dat we een bon krijgen. Maar als wij iedere keer door het rode stoplicht blijven rijden, ja, dan heeft de Belastingdienst recht om een blauw briefje te sturen. En dan maken ze een mooie foto van je en dan krijg je mooi in beeld tegenwoordig, je eigen gezicht met je kenteken eronder. Ja, in Duitsland wel. En dat doen ze dan voor een tientje. Hè? Als je dan in Duitsland te snel gaat, onder de 10 kilometer, krijg je 10 euro boete. En dan krijg je nog een keurige foto erbij met je giecheltje erop. En omdat ik er al 2 te pakken heb gehad. Ja. En dan vragen ze ook nog netjes, als je bezwaar hebt, mag je bezwaar aantekenen. Maar als je het verliest, wordt het 25 euro. Nou ja, daar beginnen ze in Nederland nog niet eens mee met 25 euro. Dus wat doe je dan als echte oprechte burger? Je betaalt met liefde de 10 euro aan de Duitse overheid. Maar ze hebben wel recht om die 10 euro te vangen. En de laatste keer was het omdat jullie ons naar Duitsland gestuurd hebben, 3 dagen midden in COVID-tijd. Kun je nog herinneren? In de buurt van Winterberg. Dus toen kwamen we thuis en een week of 4 later kregen we een envelop thuis. Ik denk, huh? Ja, u heeft een bekeuring, sowieso. Dat kan niet, want ik heb alle palen heb ik in het snotje gehad en helemaal goed. Dat kan echt niet. We hebben in die bebouwde kom gewoon 50 gereden. En ik reed 56. En ik kon niet bedenken waar het was. Maar er waren 2 pagina's. En toen haalde ik de eerste weg. En toen kwam die grote foto. Ik zeg, god, die ken ik. Ik ben toch geweest waarschijnlijk. Ja, 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 ja. Wat je zaait, zul je oogsten. Nou ja, die oogst is nog wel een keer aardig. Maar is nog een keer te doen. Maar als ik kijk in Habakuk, daar spreekt God over de 5 weeën. En 1 daarvan zegt, wie opgeblazen is, niet recht, is in zijn ziel. Dat gaat niet goed. Maar juist de rechtvaardige, die zal leven door wat? Door zijn geloof. En iedere keer zien we weer die tweestrijd, die verschil in vrucht voortbrengt in ons leven. En dat zien we ook door de Bijbel heen met het volk Israël. Maar wat laat dit lied ons zien? Kun je nog herinneren? 2 weken terug of 3 weken terug. Waar eindigde David mee in Psalm 13? Hij wilde een loflied zingen voor de Heer. De eerste vijf versen was treurzang en oh, oh, oh. En toen pakte hij het. Dat los van de omstandigheden hij ervoor koos om God te willen loven en prijzen. En dwars boven de omstandigheden hem een loflied te zingen. Woensdag op de kring hebben we een introductie gehad over Filippenzen. En dat ging eerst maar even over Paulus, die op reis was en in de gevangenis kwam. En wat deden ze met z'n tweeën toen ze in het hakblok zaten, met hun handen en voeten? Ze gingen de Heer loven en prijzen. Nou, wat doet de gemiddelde mens als hij in de gevangenis zit? Gaat hij echt God niet loven en prijzen? En wat deed God? Op de vruchten van hun lofzang kwam de overwinning. En dit lied laat het ook zien. De bedoeling van dit lied is dat er goede vruchten uit voortkomen. Dat wij recht zouden gaan wandelen, rechtvaardig zouden zijn. En dat het recht en de waarheid van God hoog gehouden wordt. Maar het resultaat hier was dat de druiven zuur en bitter waren. En dan komt die waarschuwing met die zes weeën. Als je denkt, ja, dat is alleen maar Oude Testament. Ga thuis eens Matteüs 23 lezen. Matteüs 23 spreekt over de achtvoudige wee. Jezus zet dan de fariseeën en schriftgeleerden met acht weeën helemaal op hun plek. Maar als je kijkt in Habakuk en hier, en ook dan iedere keer zie je toch wel weer dezelfde symptomen terugkomen in de wee. En als God, ik zeg het gewoon nog een keer, als God over wee gaat praten. En dat is een beetje afhankelijk van de vertaling, hè, want de basisbijbel spreekt helemaal niet meer over weeën. Maar als God over wee begint, dan wordt het tijd om alert te worden. Om op te gaan letten. Want dan wil hij ons echt iets duidelijk maken. Nou, we lopen even door die zes heen. En dan lijkt het allemaal oh, oh, oh. Maar er is hoop voor Gods kinderen. En dat zit ook in dit hoofdstuk verstopt. Het zit echt verstopt tussen die 24 versen. Maar daar gaan we mee eindigen. Want de zon schijnt, het is moederdag, de rozen staan in bloei. Dus we moeten met een positief einde, toch? Ja. En Elise is al helemaal blij, want die heeft haar happy. Dus dat gaat goed. Weet je, de eerste wee hun die huis aan huis voegen, akkers aan akker trekken, staat eigenlijk voor hebzucht en het uitbuiten van andere mensen. Met het verrijken wat van niet van hen is, maar wel wat ze zich vergaren. Dat kan natuurlijk zijn, dat kan ook geestelijk zijn. Habakuk 2 vers 6 in de wee spreekt daar ook over. En in vers 9 over oneerlijk gewin. En als je kijkt in Jeremia 22, dan zie je dat daar Jojakim aan het bewind is. De zoon van Josia. En zijn vader wandelt met God. Maar de zoon deed precies het tegenovergestelde. En hij onderdrukte het volk. Met bloedvergieten. Hij nam ze alles af en liet ze zwoegen. En uiteindelijk heeft hij de prijs betaald voor zijn vruchten. Weet je, hebzucht en het uitbuiten van mensen kan je nu een fijn gevoel geven van, zie eens, kijk eens naar mijn rijkdom. Kijk eens, ik vergaar alles bij elkaar. Ik heb macht over alles en iedereen. Maar uiteindelijk zal het niets opleveren. Want als je verderf zaait, zul je het ook oogsten. Ja, maar die mensen, ik zie ze gewoon hun hele leven. Ja? Hun hele leven, hoe lang is dat? 80 jaar? Maar dan, op de laatste dag, als ze... komt de afrekening. Toch? En dan zijn 80 jaar ten opzichte van wat daarna gaat komen aan eeuwigheid... als een seconde. Maar dat vergeten ze. En daar kijken wij ook niet naar. Wij kijken alleen naar het hier en nu. Ja, kijk dan, dit en dat, te maken misbruik. Ja, en ze zijn nog steeds rijk en moet je kijken, ze doen van alles. Ja. Is dat eerlijk? Nee. Maar uiteindelijk in de eeuwigheid zullen ze tandenknarsend en piepend, zegt het woord van God, aan de andere kant van de kloof zitten. Dorstig naar water. En ze zullen de rechtvaardigen aan de andere kant van de kloof. He, wat zegt Lucas? In de schoot van Abraham was die. Heerlijk, met een spaatje blauw. Koel, uit de koelkast. En aan de andere kant, ze zagen elkaar. Ze konden met elkaar praten. Maar de afstand was te groot om een spaatje blauw over te gooien. Om het zo maar te zeggen. Wat willen wij? Wat je binnenharkt, zal op een gegeven moment ook weer gewoon weg zijn. Want als je je laatste adem uitblaast, kun je niet alles wat je binnengeharkt hebt meenemen. Zelfs de farao's vroeger, die kregen niet alles mee in die piramides. Er ging van alles mee, maar lang alles ging niet mee. Weet je wat je zaait hier op aarde? Een geest van armoede en gebrek, als je zo leeft. Je kunt schatrijk zijn. Alles bezitten. En toch wandelen onder een geest van armoede en gebrek. Armoede en gebrek is niet, ik heb geen geld, ik heb geen eten, ik heb niks. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat je bulkt van het geld, maar dat iedere maand de maand nog anderhalve week te lang is. Omdat het lijkt alsof hier een gat in zit, terwijl je het niet kunt zien. Oh, ik heb 30.000 euro gemaakt deze maand. Ja, waar staat het? Ja, ik weet niet waar het is. Heb je auto gekocht, helikopter, boot, wat? Ben je op vakantie geweest? Nee, allemaal niet. Ik heb hard gewerkt, 80 uur per week. Maar waar is dat geld dan? Dat weet ik niet, weg. Armoede en gebrek. Je kunt alles hebben, maar alles gaat iedere keer onder je handen kapot. Niets blijft goed. Terwijl een ander die bijna niets heeft, gewoon 20 jaar met zijn koelkast doet. En jij iedere 3 jaar een nieuwe koelkast moet kopen. Armoede en gebrek. Maar dan denken we, ja, we hebben toch zat. We kopen iedere keer wel nieuw en dan gaat het wel. Maar eigenlijk, als je je geestelijke ogen open zou doen, zou je gaan zien dat je onder een vloek leeft. En weet je wat het mooie bij God is? Kunnen we vanaf komen. Door het gewoon bij het kruis te brengen. En het daar te laten. En uiteindelijk zullen ze sterven. Maar hier op aarde kun je al geestelijk dood zijn terwijl je nog 60 jaar blijft leven. En als je het geestelijk naar vandaag de dag trekt, dan zou je kunnen zeggen, kijk naar de leiders in de gemeente. Kijk hoe ze dienen. Kijk hoe ze handelen. Kijk naar ons. En roep rustig. Op een nette, fatsoenlijke manier. Zijn het leiders die dienen? Of zijn het leiders die gediend willen worden? Ik zie vandaag de dag ook heel veel zogenaamde leiders die vooral gediend willen worden. Die op een voetstuk geplaatst willen worden. Die een podium willen. In plaats van dat ze zeggen, Heer, maakt me niet uit. Als ik een belangrijke taak voor u mag doen, prijs God. Als ik een totaal onzichtbare taak voor u mag doen, prijs God net zo groot. Want het gaat niet om mijn eer. Het gaat niet om mijn glorie. Het gaat om het verhogen van uw naam. En niet anders. De naam van Jezus Christus. Geldt ook voor het bijeenharken van gemeentes. En ik weet, oh, nou wordt het link. Oh, want nou kon het wel weer eens op Facebook losgaan. We hebben dat vroeger ook meegemaakt. Het bijeenharken van gemeentes waar je geen zweetdruppel voor gelaten hebt. Kom onder mijn bediening. Kom onder mijn plan. Om ons. Dan gaan we samen. Maar de meeste van dat soort bewegingen hebben we allemaal weg zien appen. Willen wij een soort solitaire secte zijn? Absoluut niet. We zijn een onderdeel van het lichaam, gemeente van Jezus Christus. En we willen met iedere gemeente die er net zo in staat samenwerken. Maar weet je, ik heb geen bescherming nodig van een of ander iemand die met een paraplu over ons heen, over zoveel gemeentes, denkt te moeten doen. We hebben Jezus Christus als paraplu. Hij is onze bescherming. En als gemeentes mogen we samenwerken en samen de goede kant op gaan. Maar we hebben geen covering van een mens nodig. Hebben we apostelen en profeten nodig? Leraren, herders? Ja. Evangelisten? Ja. Maar niet over ons. Want de Bijbel leert dat ze er zijn om de lokale gemeente te dienen. Niet om over ze te bewaken. Kijk naar Samson. De meeste van ons weten nog niet half hoe groot de bediening is die God hem gegeven heeft in Azië. En toch is hij hier alleen maar als wij hem vragen, als er hulp nodig is, om te dienen. En hij voegt zich onder het leiderschap van de gemeente. En hij is beschikbaar. Dat is het hart van een apostel. Niet om gediend te worden als hij hier komt. Snappen jullie wat ik bedoel met het beeld? God geeft die ambten. Maar die komen om te dienen, om te helpen bouwen. En die komen ook voort vanuit een lokale gemeente. Niet omdat ze in één keer bij zichzelf dachten, oh, ik heb openbaring van de Heer, ik ben nu profeet of ik ben nu apostel. Zo werkt het niet. Maar helaas, in de christelijke wereld zie je het tegenwoordig steeds vaker. Carrière maken. Dan denk ik van, hallo, hoe zit het met geroepen worden? Hoe zit het met de test doorstaan? De weg wandelen. Om voorbereid te worden. Promotie krijg je alleen nadat je gepresteerd hebt. Je kunt heel veel dingen zeggen. We hebben het er laatst wel eens over gehad. Maar vervolgens, als je je mond open doet, moet je het waarmaken ook. Toch? En als je het niet waarmaakt, dan krijg je eerst volgende functioneersgesprek. Heb je een leuk gesprek. Want dan krijg je jouw vruchten op een presenteerblaadje. Maar maak je het waar, dan krijg je zoete vruchten op het blaadje. En dat krijg je ook te horen in het gesprek. En zo werkt het ook geestelijk. We hebben meegemaakt dat de mensen waar wij door onderwezen werden, die voor ons hun leven hadden ingezet om te komen, om te dienen. Er kwamen anderen en die wilden gewoon, hup, de dingen allemaal overnemen. Hop, hop, hop. En zij zeiden, prima. Ze gingen niet eens de discussie aan. Maar wij zeiden met z'n allen, op verschillende plekken in Nederland, no way. Zij hebben geen zweetdruppel gelaten, geen gulden of euro uit hun eigen zak gespendeerd om te dienen voor dit werk. Jullie wel. Ja, maar wij staan niet zo goed bekend. Dat is dan jammer. Jezus stond ook niet bij iedereen goed bekend. Maar wij willen niets daarmee van doen hebben. Jullie hebben gezweet. Jullie hebben slapeloze nachten gehad. Jullie hebben gebeden en hebben kriskras overal gereisd. Dus als we met één samen, dan is het met jullie. Snap jullie wat ik bedoel? Maar als deze dingen plaatsvinden om je heen, als je het ziet gebeuren, wees alert. Want trots en hoogmoed staan op de hoek te kijken en te loeren hoe ze kunnen toeslaan. De tweede W, We gaan ze niet allemaal zo uitvoerig hoor. De tweede W is dronkenschap en feestvieren. Nou, daar is die. Wie weet er een in de Bijbel? Steek je vinger op en dan krijg je hem. Wie durft? Over dronkenschap, brasserijen, orgies, feestvieren. Hey, eerst even zo.
Sodom en Gomorra.
Sodom en Gomorra. Dat is er één. Wie nog meer? De andere zwarte kant. Ja,
ja ik voel hem.
Ja, ja.
Israël toen Mozes op de berg was.
Yes. Het gouden kalf. Ja. Wie nog meer? Verder geen foute parties in de Bijbel? We hebben vorige week gehoord dat er ook 7 goede parties waren, hè? 7 goede feesten. Twee. De dames gaan voor, Mark.
Maar ik weet niet in welke boeken staan. In de Oude Testament.
Oh, je wil wat zeggen? Vangen. En dan kunnen ze thuis ook horen.
Een koning, de zoon van Nabucodonosor. Dat was een party maken toen met de spullen van de tempel.
Aha.
En is gestraft.
Oké. Ja.
Ja.
Die dus. Hopla. Ja. Hoor je hem? De six-pack die hem opving? Ja?
Eén pack.
Nee, er zit een safety belt al.
Bij Biliam in de woestijn.
Biliam in de woestijn. Mark?
De synagoge van Jezus.
Ja. Ja, daar komen we straks op terug. Maar dat was geen party, maar was een klein Beverwijk was dat. Ja. Gisteravond zei iemand, nee, dat is geen safety belt. Iemand gaf mij een stomp in mijn maag en toen ging mijn airbag uit. Ja, zo kun je het ook noemen natuurlijk. Ja, weet je, als je kijkt naar die van het gouden kalf, die is zo duidelijk. En eigenlijk zijn er gewoon veel te benoemen. Jullie hebben ze allemaal genoemd. Maar als je kijkt wat Spreuken zegt over dronkenschap en drank. Als je dronken bent en dronkenschap hebt, wat er dan uit je mond komt, is wat er hier speelt. En dat is niet altijd prettig. En weet je wat het probleem is? Er zit geen rem meer op. Geen controle meer op. Dat zag je ook bij het gouden kalf. Mozes ging op de berg, ze konden niet wachten. Ze gingen andere goden maken en aanbidden. En het werd één groot Sodom en Gomorra onderaan die berg. Nou, Sodom en Gomorra is ook een redelijk wel voorbeeld. En als je dan kijkt in Amos, en daar gaan we een paar keer naartoe, dus hou je vinger bij Amos zou ik zeggen. Amos hoofdstuk 5. Vanaf vers 21. Dan gaat het ook weer eens een keer lekker fout. En dan zegt het woord, de Heer zegt, ik haat, ik veracht uw feesten en kan uw samenkomsten niet luchten. Nou, dat is heel wat anders dan de 7 feesten van vorige week, hè? Ja, als gij mij brandoffers brengt en uw spijsoffers, heb ik daaraan geen welgevallen. En uw vredeoffers van mestkalveren wil ik niet eens aanzien. Doe van mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen, wil ik niet horen. Terwijl God houdt van muziek. God houdt van als wij met liederen loven en prijzen. Maar laat het recht als watergolven en gerechtigheid als immervloeiende beek. Hebt gij mij slachtoffers en spijsoffers gebracht in de woestijn, 40 jaar huis Israëls, en tevens gedragen, dus ze wandelden aan de ene kant met God en aan de andere kant met afgoden. Ze kwamen er niet los van. Gedragen Sikut, uw koning, en Kewan, uw stergod, uw beelden die gij u gemaakt hebt. Het huiswerk, ga maar eens op zoek hoe het teken van de Kewan, de sterrengod, eruit ziet. En dan kom je misschien wel eens tot een leuke, onaangename verrassing. Verder zeg ik er niks op. Huiswerk. Schrik niet. De derde W staat in 18 en 19. Wee hun die ongerechtigheid tot zich trekken met koorden van valsheid en zonde. En de zonde. Eigenlijk staat het voor uitdagende ijdelheid. Op een sarcastische manier er trots op te zijn dat je een zondig leven leidt. Dit zijn mensen die vastzitten aan zonde, die vastzitten aan een oneerlijke levensstijl en daar nog trots op zijn ook. Dus die daar bewust voor kiezen en niet van af willen. En die vind je zowel in als buiten de gemeente. Hè? Het is niet alleen maar in de wereld. Dit vind je ook in Gods gemeente, als je goed oplet. Die zijn er. En iedere keer dagen zij God uit vanuit een houding van je kunt mij toch niks maken. Want ze dagen hier God ook gewoon uit. Maar ze beseffen niet dat het gewoon niet goed met hun zal aflopen. Want hoofdstuk 2 vers 11 zegt, de verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen. En de Heere alleen is te dien dagen verheven. Het kan een poos goed gaan, maar er komt een dag dat ze zullen buigen. Want God laat niet met zich spotten. God is een rechtvaardig God. Maar hij laat niet met zich spotten. En heel veel mensen proberen het iedere keer weer uit. Helaas, ook Gods kinderen. We hebben wel eens vaker over gehad. Dirk Prins zei ooit eens, de mensen waar je het meeste de problemen mee hebt in de kerk, niet buiten, in de kerk, zijn zij die wedergeboren zijn, gedoopt zijn, vervuld met de Heilige Geest, maar waar ook nog een andere geest dan de Heilige Geest aanwezig is, nog steeds. En heel vaak neigt hij naar trots en hoogmoed. En die mensen zijn vaak intern het hardst in de clash. Want die trots moet gebroken worden. En heel vaak willen ze niet erkennen nog dat die trots er is. Hebben jullie wel eens verteld toch, dat getuigenis, toen wij voor het eerst studie kregen over genezing en bevrijding. En daar praktisch in uitstapte dat er een voorganger was die al 20 jaar voorganger was. En die werd bevrijd van de geest van de antichrist. Die man die was 20 jaar voorganger. Dacht dat hij gewoon goed bezig was. Iedereen zag dat hij autoritair was. Niet wilde samenwerken. Niet met gezag overweg kon. Gezag van de wereld, politie enzovoort. Niet onder een baas kon werken. Maar er was niks. Tot die dag. En na die dag kwam de werkelijke, ware karakter van die man tevoorschijn. En de dag daarna kwam zijn vrouw mee naar het seminar. En aan het begin van de dag zei ze, mag ik wat vragen, mag ik wat zeggen? En het eerste wat ze vroeg, wat heb je met mijn man gedaan gisteren? En iedereen dacht dan, oh. En die leraar die zei, waarom? Ze zegt, ik heb een totaal, maar dan ook totaal andere man gisteravond thuis gekregen. Dan waar ik al 25 jaar mee getrouwd ben, bijvoorbeeld. En toen zei hij, hoezo? Hij is in één moment totaal veranderd. Hij is liefdevol, zachtmoedig, emotioneel, heeft zorg voor mij. Ik heb zelfs ontbijt gekregen vanochtend van. Nog nooit eerder gebeurd. Wat hebben jullie met hem gedaan? Want ga vooral zo door, want dit bevalt mij heel erg goed. Dat is wat God doet, mensen, in de levens van mensen. Weet je waarom? De man wist niet wat er in hem was. Maar hij deed wel de stap om naar God toe te gaan. En hij was een van de eersten die op de stoel ging zitten van ga maar met mij bidden. Misschien had hij dat normaal gesproken nooit gedaan. Want ik ben voorganger. Ik bid voor mensen, ik hoef niet gebeden te worden. Maar die dag nam hij een keus om te gaan zitten. En hij heeft het geweten. Want iedereen die stopte en keek wat er gebeurde. En de leraar moest het overnemen. Want het was heftig. Maar we zagen ook meteen het verschil. Weet je, dat is wat Jezus doet in levens van mensen. Als wij bereid zijn. De volgende. Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen, licht, licht, duister, enzovoort, enzovoort. Staat voor de morele ondermijning. Voor het verdraaien van morele normen. Wat zegt Matthäus 6? De lamp van het lichaam is wat? Onze ogen. Als er hier licht is, zal het door de ogen zichtbaar zijn. Maar als het hier duister is, zal het ook zichtbaar zijn. Je komt wel eens mensen tegen, die kijken je in de ogen en denken van wow. Maar je komt ook mensen tegen en denken, jee, wat leuk. Toch? Of zijn wij de enigen die wel eens tegenkomen? En dan heb ik nog niet eens dat je aan het bidden bent voor bevrijding. Hè? Want als je bidden bent voor bevrijding, zie je altijd duisternis in de ogen. Op allerlei manieren en soorten. Heeft er iemand de basisbijbel? Zo? Snel, bij de hand. Telefoon? Basisbijbel. Wij de rest gaat lezen Amos 5. Amos 5, vers 7 tot 11. Maar hij staat zo mooi in de basisbijbel. Amos 5, vers 7 tot 11.
Pas maar op, want jullie rechtspraak is onrechtvaardig. Alle rechtvaardigheid is verdwenen. Hij die de sterren aan de hemel heeft gezet, hij die het diepe duister van de nacht verandert in ochtendlicht. Hij die de dag verandert in de nacht, hij die het water van de zee verandert in het regen voor het land, is de Heer. Hij is het ook die de machtige neerslaat en zijn sterke stad verwoest. Want jullie haten de mensen die eerlijk rechtspraak willen. Jullie haten de mensen die de waarheid spreken. Jullie zijn slecht voor de arme mensen. Jullie dwingen hen om veel graan als belasting aan jullie te betalen. Jullie hebben zowel mooie stenen huizen gebouwd, maar jullie zullen er niet in wonen. Jullie hebben wel prachtige wijngaarden geplant, maar jullie zullen er geen wijn van drinken. Want ik weet alle slechte dingen die jullie hebben gedaan. Jullie bedriegen eerlijke mensen. Jullie laten die omkopen. Jullie doen niets voor de arme mensen.
Amen. Nou, die is duidelijk, hè? Mark had het over de tempelreiniging. Eigenlijk is dat hetzelfde, hè? Ze hadden Gods huis tot rovershol gemaakt. Om daar winst te halen. Terwijl het huis voor totaal iets anders bedoeld is. Want Gods huis is er juist voor om de armen en degenen die niets hebben te helpen en te voorzien. Toch? En als je dan kijkt in Romeinen 1, vers 25. Ik begin bij 24. Dan staat daar, daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid. Zodat bij hun het lichaam oneerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen. Wat recht is, is krom en hebben ze lekker omgedraaid. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten. Want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. En als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor een welverdiende lood voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hun overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Nou, daar zullen wij weer problemen mee krijgen met een bepaalde club. Maar dat interesseert me helemaal niks. Het woord van God is het woord van God. We zeggen daar verder niks over. Maar hier zie je duidelijk het tegennatuurlijke wat normaal gemaakt wordt ten opzichte van het natuurlijke. En hoe zit dat vandaag de dag? Recht wordt krom, krom wordt recht. We zien het toch continu gebeuren? Een klein groepje bepaalt voor de hele maatschappij hoe wij moeten leven. In alles. En we blijven met z'n allen onze mond dicht houden. Omdat we ons laten manipuleren en betoveren door de grote monden van een kleinigheidje. Terwijl als we gaan staan op het woord van God, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat de wereld buigen voor de almacht van God. Laatst gebeurde er iets op school. Moesten de kinderen iets doen? Crashella zei, no way. Meteen in de e-mail. Boom. Afgelopen. Wij spraken iemand anders vorige week. Zijn kinderen gaan naar de christelijke school in Doetinchem. Een van de christelijke scholen. En er werd door de leerkracht van alles verteld. Wat totaal niet neutraal was. Maar die kinderen, kleine kinderen, helemaal een bepaalde richting opdreven. Hij is direct naar die school gegaan. En heeft gezegd, ik moet een gesprek met jou hebben. Het is afgelopen met die flauwekul. Jij moet lesgeven en je moet neutraal zijn. En al die onzin, die mag je buiten laten. Daar mag je thuis over praten, maar niet hier. Ik weiger dat je mijn kinderen daarmee belast en vervuilt. Boom. Ook op christelijke scholen moeten we gewoon alert zijn. Want ook daar wordt tegenwoordig kinderen yoga gegeven. En hoe heet dat, wat bij jullie was? Rots en water. Ik weet er niet helemaal in details het fijne van. Maar ik hoorde wel dat je je schoenen uit moet doen om te aarden met de aarde. Goh, waar moet je ook je schoenen uit doen als je naar binnen wil? In tempels, moskeeën. Denk er maar eens over na. En wat doen wij christenen? We laten het over ons heen komen. Als onze kinderen op school engelentekeningen moeten maken. Of kinderyoga. Of voor wereld, maatschappijleer was het in mijn tijd. Mee moeten naar de moskee. Onze kinderen hoeven helemaal niet naar de moskee. Die gaan er normaal niet heen en ook niet van school. En bied maar een alternatief programma. Als de rest naar de moskee wil, joh, be my guest, ga lekker heen. Maar dan laat onze kinderen gewoon naar een kerk gaan om daar te zijn. En dan kunnen ze ook punten scoren voor de maatschappijleer. Toch? Of niet? Recht is recht, krom is krom. Het wordt tijd dat wij onze mond gaan open doen. Regenboogvlaggen op kerken. Hallo? Er zijn hele LBXIZ PQX kerken in Amerika en begint ook hier natuurlijk. Nou, en als je de beelden op YouTube ziet van wat daar plaatsvindt, Sodom en Gomorra is nog heilig hoor. Dat die drag queens en noem maar op in groep 1 en 2 en lager komen vertellen waarom ze zo zijn en dat je jezelf daarmee mag identificeren. En dat die lui dan op sukkennaald hakken daar spagaat en gekkigheid en als overdreven hu-ho-ho lopen te doen. En wij vinden het allemaal goed als ouders. En we verbazen ons nog waarom de kinderen en de generaties naar de knoppen gaan. Maar in China en andere landen, waar ze dat niet toestaan, worden de kinderen opgevoed met de doctrines waarvan zij denken dat het waarheid is. En die kinderen worden opgevoed met techniek en met ontwikkeling en met jongetje is jongetje, meisje is meisje. En we zien het verschil in de wereld gaan ontstaan, hè? Toch of niet? Onze westerse samenleving begint steeds meer chaos te worden. En rara, hoe komt dat? En wat doet de kerk? De kerk houdt zijn mond dicht. De kerk blijft stil. De kerk doet niet eens de dingen die Jezus zegt die we moeten doen. Laat staan hier tegen in opstand komen. Weet je, het wordt tijd dat we wakker worden van de weeën. En dat we gewoon aan het werk gaan. We hebben verteld over Benny. Die geen paars bandje wilde op Paarse Vrijdag. En nou staat hij voor de rechter. Het boeit hem niks. Hij zegt, God heeft me die baan gegeven. God verzorgt voor mij als ik die baan niet meer heb. Maar als ik moet kiezen tussen God of buigen voor iets wat tegennatuurlijk is, geen keus. Heel simpel. Daarmee veroordeelt hij niemand. Weet je, iedereen moet leven zoals hij wil. Maar als je zoete druiven wil hebben, leef naar de gebruiksaanwijzing voor de mens, zeg ik altijd. Pak de Bijbel. En is het altijd makkelijk? Nee. Ik kan me voorstellen dat mensen daar heel veel problemen en moeite mee hebben. Maar daarvoor is Jezus gekomen. Om ook in die moeilijkheden en die moeilijke situaties ernaast te staan. Want dan hoor ik altijd zeggen, ja maar God, God is toch liefde? En God houdt van iedereen. Met mijn regenboogvlag. God houdt van iedereen. Ja, God houdt van iedereen. Weet je waarom? Hij heeft iedereen gemaakt ook. Niet alleen jou en mij. Iedereen heeft hij geschapen. Maar hij houdt niet van alles wat wij doen. Hij zegt zelfs soms, ik haat bepaalde dingen. En dat is het verschil. We moeten de mens loskoppelen van het handelen. Je kunt van de mens houden, maar wat hij doet, kun je er een bloedhekel aan hebben. Als Pieter Lydie in elkaar zou slaan, dan hou ik nog steeds van Pieter, maar niet van wat hij gedaan heeft. En dan denk ik, Pieter heeft hulp nodig. Of Lydie misschien, omdat hij hem zo getergd heeft dat hij het eens gaat doen. He? Snap jullie wat ik bedoel? Dan zijn dat mensen die hulp nodig hebben. Maar we houden nog steeds van hun als mens. Maar niet van wat ze gedaan hebben. Daarom kon Jezus aan het kruis zeggen, heden zul je met mij zijn in het paradijs. Hij zei niet van, jij bent een eng ventje. En je hebt vreselijke dingen gedaan. En voor jou is er geen weg terug. Nee, op het allerlaatste moment zag hij dat die man werkelijk tot inkeer en bekering kwam. En hij vroeg niet eens om mee te gaan. Hij zei, wil je aan mij denken als je straks daar bent? Jezus zegt, wat denken? Ik zie jouw hart op dit moment. Jij gaat mee. Er is genade voor jou en mij. Weet je, wij moeten als kinderen Gods steeds meer mogen wij gaan beseffen wie wij werkelijk zijn. Wij zijn niet klein, inimini. Wij zijn niet nietig. Wij zijn niet nietszeggend. Nee, wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. Wij zijn kinderen van de Koning der Koning. En als ik een kind ben van de Koning der Koning, wat ben ik dan? Een koningskind. En dan doe ik ertoe. Dan mag ik er zijn. En dan ben ik voor hem groot, waardig en het waard om in te investeren. En wij kijken vaak nog zo beperkt. Is dat hoogmoed en trots? Nee. Hoogmoed en trots is heel wat anders. Dat is dat we gaan leren beseffen wie wij mogen zijn in Jezus Christus. Want als we dat gaan leren en gaan zien, gaan we er ook naar wandelen en handelen. En dan gaat de duivel zitteren. En zijn vriendjes. Want die denkt van, oeps, daar is er weer eentje die het door heeft. En waar ik bang van moet worden. Maar zolang wij gewoon zo inimini blijven, zit hij gewoon relaxed. Denkt, dan blijf jij maar inimini. Je mag iedere zondag naar de kerk van mij. Je mag de Bijbel lezen. Zolang je maar niet doorkrijgt dat wat daar staat, dat je dat ook gaat doen. Want als je het gaat doen, dan krijgt hij steeds minder recht en wordt hij bang. En daar mogen we naartoe groeien. De ene laatste wee. Snel door de weeën heen, want dan wordt het echt leuk. Buitensporige trots in vers 21. Nou, ik ga er niet al te veel over lezen, maar over trots, daar hebben we het de laatste jaren regelmatig over gehad. En als je kijkt in Spreuken 3, dan zie je dat het je niks brengt. Als je kijkt in Romeinen 12, Weet je, dan zie je hoe eigenlijk onze houding zou moeten zijn. In plaats van dat we met trots in ons lijf rond moeten blijven lopen. En het accepteren in ons leven. En want er staat, wees onderling eensgezind. Niet zittende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudig. En wees niet eigenwijs. Met andere woorden, of je nou belangrijke dingen volgens mensen mag doen voor het koninkrijk, of niet zeggende dingen mag doen voor het koninkrijk, beide zijn voor God belangrijk. En als wij zeggen, Heer, als ik mag spreken, prijs God. Als ik kinderdienst mag doen, prijs God. Als ik de toiletten mag reinigen, die dit weekend extra vuil zijn, prijs de Heer. Want des te meer kunnen ze zien dat mijn werk goed is, als het straks spik en span is. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee hoor, dat hoef ik niet meer te doen. Ik heb nu een andere rol in de gemeente. Dat soort dingen hoef ik niet meer te doen. Tot op laatst liet Jezus zien dat we ze wel degelijk moeten doen. Want ik beloof je één ding, de voeten van die mannen, dat waren allemaal Nike Airs, hè, waar ze mee liepen. Hè? Maar letterlijk Nike Air. Niet op kussentjes, maar op ventilatie air. En de hele dag door dat stof, met zweetvoeten, van de warmte, krijg je hele mooie voetjes. En die ging Jezus wassen. Hij zegt, wie de hoogste wil zijn, moet bereid zijn. En wees gerust, we gaan vandaag geen voeten wassen. De laatste. Wee hun die in eigen ogen wijs zijn. Die hebben we gehad, hè? Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het mengen. Het mengen komt ook in Habakuk voor. Zij die drank en gif mengen. Weet je, als je gif, woorden kunnen gif zijn. Als je dat mengt terwijl de drank in zit, heb je meteen een ingang. Want op het moment dat ik drank in het lijf heb, te veel, is mijn bescherming weg. Sta ik open en kan er gif gezaaid worden. En zij die dat doen, En hoe uitzicht dat? Ja, laat je niet omkopen. Exodus 23 vers 8 zegt dat ook, hè. Wanneer je omkoopbaar bent, dan sluit je je ogen voor de waarheid. En het gevolg zal zijn dat onschuldige mensen worden veroordeeld. Ik geloof in de grootheid van God. Maar ik ben benieuwd wat met Benny op afloopt. Hoe die rechter daarmee om zal gaan. Uiteindelijk zal het waarschijnlijk zo zijn. Er is een dusdanig verstoorde werkrelatie ontstaan. Dat het niet meer mogelijk is dat hij terug kan keren op school. Terwijl alle leerlingen demonstreren met de actie Free Benny. Maar hij kan niet meer daar komen, want het is een onhoudbare situatie. Onschuldig, maar het wordt niet neergezet. Toch? Wat zegt Spreuken 17, vers 15? God haat het wanneer onschuldigen worden veroordeeld. Maar haat het ook wanneer schuldigen worden vrijgesproken. Goh, wat gebeurde er bij Jezus? De onschuldige werd veroordeeld en de schuldige werd onder luid gejuich vrijgezet. En wat gebeurde met hen die zich laten omkopen en zelf rijker worden? Kijken niet om naar weduwe en wees. Want dat is niet interessant. Laten we lezen in Micha. En dan gaan we naar de hoop. En naar het verstopte in het woord. Micha 3, vers 11. Had je de basisbijbel nog bij de hand? Er staat in de NBG, de hoofden spreken er recht voor geschenken en de priesters geven er onderricht om loon. En de profeten plegen er waarzeggerij voor geld. En daarbij steunen zij op de Heer en zeggen, is de Heer niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen. In begrijpelijk Nederlands, Micha 3:11.
De rechters laten zich omkopen, de priesters willen betaald worden om de mens les te geven in Gods woord. De profeten laten zich betalen om te waarzeggen en dan beweren ze ook nog dat de Heer met hen is. Ze zeggen, de Heer is toch met ons, er zal ons niets gebeuren.
De priesters willen betaald worden om onderwijs te geven. Wat zegt Paulus? Ik heb het om niet gekregen en ik mag het om niet uitdelen. Gratis. Weet je, het is wat anders als de gemeente zegt dat ze de voorgangers of de priester iets willen geven als je ergens komt spreken. Maar als wij ergens zouden spreken, als ik naar Limburg zou gaan, ik zou zeggen, ja, ik wil wel komen spreken, maar ik moet €500 hebben. Koekoek. De Bijbel is daar duidelijk over. Maar hoe vaak gebeurt dat? We hebben recentelijk nog meegemaakt. Iemand die vroeg €1000 en hij kwam nog 1,5 uur te laat ook. Ze hebben het hem gegeven, maar hij hoeft nooit meer terug te komen. Of zij die profeteren. Als je mij zegent, zal ik een goed woord over je spreken. We hebben het gewoon letterlijk zien gebeuren. En hoe meer je hun zegende, hoe beter was de profetie. We hebben meegemaakt. Vul in. Gebedskaart. Je grootste gebedswens. En op de stippellijn kun je het bedrag invullen wat je ons doneert. Maar hoe hoger het bedrag, des te groter de kans. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Tovenarij. Ik zie 10 mensen die €500 gaan geven vanochtend in het liefdesoffer. 10. Ik zie de 10. Kom naar voren. Kom naar voren. En dat gebeurt dan in een doorzichtige glazen bol. Hè? En we gaan net zo lang door. Ja, 10. Er zijn er nog 2. Twijfel niet. God ziet het. Het gebeurt, mensen, in Gods kerk. In seminars. En mensen laten zich daardoor beïnvloeden en manipuleren. Crashelle was erbij. Er waren hier 5 mensen die een geweldige profetie gehad hebben. En ik zie dat er 5 mensen zullen zijn die €200 gaan geven. Je hebt toch profetie gehad? Geweldig was die toch? Ja. Nou, zou je niet eens terugzaaien in Gods koninkrijk? Waar of waar? Het eerste wat we dan moeten doen, is gewoon beginnen te bidden en te bestraffen. Want dat is niet van de geest van God.
Het klopte wel, er waren uiteindelijk 10 mensen die €500.
Nee, 5. Oh. Die €200 gaven in dat geval. Maar het waren wel mensen die allemaal in de bijstand leefden. Bijna allemaal. En die het geld absoluut niet konden missen. Maar uiteindelijk, en dat vind ik helemaal geweldig, de leiding van de gemeente, ik ga niet zeggen waar het gebeurd is. Maar de leiding zei, we geven het geld, wij geven die mensen vanuit de gemeente het geld terug en we zegenen deze man, deze broeder, en we laten hem in Gods hand. Maar hier komt hij niet meer terug. En ik vond het een geweldige oplossing. De vraag aan jullie, hoe gaan we met mensen om die wandelen volgens die wegen? Wat zouden wij moeten doen? Waar is het blauwe ding? Nee, oh. Wie durft? Hoe zouden we met dat soort mensen om moeten gaan? Ja. Leuk hè, zo'n interactieve ochtend hè?
Ik had ook wel eens aan God gevraagd. Oh, aan God gevraagd van hoe ga je met mensen om hè? Die die vervelend zijn of wat je wel moeilijk vindt. En ik weet niet meer precies waar het staat, maar ik sloeg de Bijbel open en ik kreeg gelijk een stuk van, zo ga je met mensen om, vriendelijk maar beslis.
Vriendelijk maar beslis, oké. Okay. Ja. Thuis, jullie mogen ook roepen, hè? Maar dan moet Bert even kanaal 14 openzetten. Jij wilde wat zeggen?
Gewoon keihard eruit schoppen naar de gemeente.
Keihard eruit schoppen. Kijk, dat is de Columbia of de... Dus, nee, geen medelijden. Wie? Maar...
Volgens mij staat... Ja? Hallo? Ja. Volgens mij staat nog steeds gewoon in liefde.
In liefde? Er uitschoppen in liefde.
Ja, ja, misschien.
Ja.
Als je het hebt over andersdenkende mensen, bijvoorbeeld mannen, vrouwen, vrouwen. Ik vind wel dat ze een plek in de kerk verdienen. Ze mogen binnenkomen. Ja. We moeten ze wel het goede voorbeeld geven.
Ja. Ja. Zeker. Maar ik heb het hier over die weeën die echt bewust... Hè? Huh?
Zullen we gelijk kijken naar de eerste psalm? Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de godlozen, die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en die bij dag en nacht overdenkt.
Amen. Eigenlijk, iedereen moet het voor zich weten, hoe je ermee omgaat. Maar als je zegt, ik wil het doen naar het woord van God, dan zou mijn advies vanuit het woord van God zijn, adviezen. En dan moet je zelf nog met de Heer over bidden en doen. Ik ben het helemaal eens. Als de mensen komen die mannetje, mannetje, vrouwtje, vrouwtje in hun hoofd hebben en voor de rest oprecht willen leven, die zijn hier in dit huis van harte welkom. Net als iedereen. Want hij die zonder zonde is, zei Jezus, werpen de eerste steen. En niemand gooide een steen. Het is wat anders of je die mensen een taak, een geestelijke taak laat uitoefenen in de gemeente. Dat is een ander ding. Maar ze zijn wel van harte welkom. Want hoe kunnen ze anders met Jezus tot herstel komen? Toch? Maar mensen die werkelijk bewust tegen het woord van God ingaan en blijven gaan, daar zegt Titus 1 vers 11 van, als je voldoende toegerust bent met het woord en de geest actief in jouw leven is, snoer ze de mond. Waarom? Zodat ze dat gif niet over anderen kunnen verspreiden. Maar verspil ook geen woorden om hen op andere gedachten te brengen. Iemand die heel bewust zo leeft en wandelt, die staat helemaal niet open voor jouw adviezen. En verspil er dan ook geen tijd aan. Dan kun je je tijd veel beter geven aan diegenen die hulp nodig hebben en die het ook willen hebben. En aanvaarden. En 2 Timotheus 3 zegt, houd hen op afstand. Want ze zullen in de gemeente, of ze zullen in jouw leven, proberen jou naar hun pad te krijgen. En dat is altijd, hebben we gezien, een pad dat uiteindelijk eindigt met niks. Met andere woorden, Psalm 1 zegt het ook. Ga niet om met degene die niet wandelen met de Heer daarin. En als een huis je niet ontvangt, wat moeten we dan doen, zegt de Bijbel? Slaat stof als een getuigenis voor hen van je af en ga verder. En als laatste, breng ze voor Gods troon met je gebed. En laat God ermee rekenen en afrekenen of dealen of hoe je het noemen wil. Weet je, ons gaat dat niet lukken. Het enige wat er gebeurt is dat we onszelf helemaal leeg laten zuigen. Er zit een beetje galm op bed, kun je kijken? Dus doe het niet. Maar kunnen we dit alles voorkomen? Het antwoord is ja, want nou gaan we naar het leuke deel. En dat staat namelijk in vers 16. En daar gaan we ook richting het afsluiten van het woord. Door God serieus te nemen in ons leven, zijn adviezen op te pakken en daarmee aan het werk te gaan, Als we dat gaan doen, is het antwoord ja. En dat kan overigens maar op één manier. Zonder afkortingen, maar gewoon de hele weg wandelen die je moet gaan. Moeders die op een natuurlijke manier hun baby hebben gekregen, moesten de hele weg gaan en door alle weeën heen om uiteindelijk dat geweldige resultaat te bereiken van de geboorte van hun kind. Toch? Ik kon niet zeggen van, ik doe nu het knopje weeën even om, ik ga lekker slapen en als ik wakker word, ploep, dan is die er. Ik ben geen vrouw, maar volgens mij is dat nog nooit gelukt op die manier, toch? Of wel? Nee. Hè, ben jij ook die? Oh, oké. Ja. Ja. Er zijn geen afkortingen. We zullen gewoon de weg moeten wandelen. Beginnend hier, met onszelf. Maar het resultaat, als we die weg gewandeld hebben, is dat de weeën ook voorbij zijn en niet meer terugkomen. Dat we mogen staan op de belofte dat zijn wijngaard goed zal zijn. En dat we die ook goed kunnen onderhouden met elkaar. En nou komt er iets. Wat staat er in vers 7? Wie zijn de wijnstokken? De mannen van Juda waren de wijnstokken, toch? Wat zegt Jezus in Johannes 15? Wie is de wijnstok?
Ja?
Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. Hé, er is een verandering gebeurd. Een verschuiving. God had klaarblijkelijk door dat hoe goed ze ook hun best deden, het iedere keer weer mislukte. En Jezus heeft gezegd, ik ben de ware wijnstok. Jullie zijn vanaf nu de ranken geworden. Wie in mij geënt is, zal altijd voedingssappen vinden door mij en via mij. Is dat niet geweldig? Ik was hiermee bezig. Ik dacht van, kijk eens wat er gebeurd is. Eerst waren die mannen de wijnstok en nu is er een verschuiving plaatsgevonden. En het resultaat daarvan is dat als wij bij God blijven, vers 16 opgaat. Maar de Heere der Heerscharen wordt verhoogd door recht en heilige God, wordt geheiligd door gerechtigheid. En dan komt hij. En dan zullen de schapen grazen als op hun eigen weide. Met andere woorden, dan zullen de schapen altijd gevoed worden en een plek hebben waar ze kunnen zijn. God doet dat. Jezus heeft dat mogelijk gemaakt door die verschuiving te laten plaatsvinden. Want wat zegt God tegen ons? Hij zegt in Johannes 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat jullie leven hebben en overvloed. En in vers 11 zegt hij, ik ben de goede herder en ik zal mijn leven voor mijn schapen geven. En als je in Jesaja 60 kijkt en Jesaja 61, dan wordt het nog prachtiger. En daar lezen we zo vaak overheen. Maar er staat daar eigenlijk dat het vermogen van deze wereld zal naar Gods kinderen worden toegebracht. Vreemden zullen gereed staan en wij zullen mogen genieten van het vermogen van de volken. Dat zijn beloftes die gewoon in Gods woord staan. En toen wij hier met dit gebouw bezig waren, het opknappen en schilderen en noem maar op, zagen we het ook gebeuren in het klein. Mensen uit de wereld kwamen helpen om hier te schilderen en schoon te maken. Toen de verf op was, gingen zij onderdelen, verf en andere dingen halen bij de buren, bij Praxis, en ze wilden niets van een bonnetje weten. Want ze waren zo enthousiast over wat hier aan het ontstaan was. Een paar jaar terug, toen we midden in het COVID-gedoe zaten, kwam er op een gegeven moment een witte Hyundai voorbij. Vergeet ik niet meer. Die man stapt uit, die zegt, goeiedag. Ik zeg, goeiedag. Jullie zijn toch kerk? Ik zeg, ja. Wilt u binnenkomen? Nee, ik moet naar mijn kleinkinderen. Maar ik heb achter in de auto 2 babystoeltjes. Die wilden we volgende week naar de kringloop brengen. En ik kreeg in één keer het gevoel van, hey, ik moet hier stoppen en het aan jullie vragen. We hadden net die week ervoor erover gehad om 2 van die leuke witte IKEA babystoeltjes te gaan kopen voor de kerk. Die man kwam 2 witte IKEA stoeltjes brengen op zondagmorgen. En zei, ja, maar dat is niet het vermogen van de wereld. Nee, maar het begint wel klein. En je ziet wel de knipoog van God, dat hij voorziet in alles wat we nodig hebben. Wat zegt de Hebreeënbrief? Ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Kitty begon vanochtend met Psalm 23. Midden in de problemen, midden tussen al onze vijanden, wat doet God? Hij zorgt dat wij te eten hebben. Hij legt een geweldige maaltijd op tafel. Hij zorgt dat er voldoende gras is om te grazen. En ik wil afsluiten met 2 dingen. 1 is wat we een paar weken terug gelezen hebben in Psalm 13. David wilde maar 1 ding. En dat was een loflied voor de Heer zingen. En Habakkuk in Habakkuk 3, na de weeën onder ogen gezien te hebben, wilde maar 1 ding. En zei en sprak uit: het maakt me niet uit in welke omstandigheden ik zit. Of ik het voor elkaar heb of nog niet voor elkaar heb. Of er overvloed is of niet. Ik kies ervoor om te jubelen en te juichen. En ik zal mijn voeten laten zijn als die van een hinde. Als van een hert die op de rotsen heen en weer springt over de rotsen. Zo zal ik zijn, ongeacht de omstandigheden om mij heen. Ongeacht hoe de wereld zich gedraagt en doet. Want ik kies ervoor om te jubelen en te juichen voor de God die voorziet in alles wat ik nodig heb. Amen. Zo mogen wij ook wandelen, zo mogen we leven. Dat is waarom we dankbaar mogen zijn voor Moederdag. Niet omdat de wereld het vindt, maar om de weg die ze gegaan zijn. En iedere dag gaan met de kinderen. Toch? Amen? Amen. Amen.